Welkom bij deze podcast over het kerstverhaal. In 7 afleveringen nemen we je mee langs de eerste 2 hoofdstukken van Matteüs en Lucas en de eerste 18 versen van het Johannesevangelie. We kijken naar de betekenis van belangrijke woorden in de Griekse brontekst en verbanden met andere Bijbelverhalen en teksten uit de tijd van de evangelisten. Zo ontdek je steeds meer over de belangrijke boodschap die deze 3 evangelisten aan de wereld willen meegeven. Gods Zoon is naar de wereld gekomen en daarmee verandert alles. Aflevering 7. Inwijding in het Woord. We lezen Johannes 1, vers 1 tot en met 18. In het begin was het Woord. Het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan. Zonder het Woord is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Er kwam iemand die door God was gezonden. Hij heette Johannes. Hij kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht, het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het Woord was in de wereld. De wereld is door hem ontstaan. En toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was. Maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen, of uit de wil van een man, maar uit God. Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: Hij is het over wie ik zei, die na mij komt, is meer dan ik, want hij was er voor mij. Uit zijn overvloed hebben wij alleen opnieuw genade ontvangen. De wet is door Mozes gegeven. Genade en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Johannes 1, vers 1 tot en met 18 leidt de lezer in de hoofdthema's van het hele evangelie. Johannes creëert een spanningsboog die iets vraagt van ons als lezers. We krijgen geen snelle, hapklare brok informatie voorgeschoteld. Laten we stap voor stap meekijken in de wereld die zich in deze verse langzaam ontvouwt. Versen 1 en 2. De eerste paar woorden: in het begin was het Woord was bij God en het Woord was God, zijn herkenbaar voor wie vertrouwd is met de Joodse traditie. De echo van Genesis 1 is hier moeilijk te missen door woorden als begin, woord en licht. Tegelijkertijd roept het een vraag op. Wat bedoelt Johannes precies met woord? Die spanning wordt opgevoerd in het vervolg van vers 1, waarin de nauwe verbondenheid van woord en God onderstreept wordt. En in de versen 2 en 3, waarin in repetitief taalgebruik de rol van het woord bij het ontstaan en ordenen van de wereld neergezet wordt. Dit is meteen een kenmerk van het Johannesevangelie. Het heeft een beperkte, herhalende woordenschat. Dat maakt het zo herkenbaar. Versen 3 tot en met 5. Aan het einde van vers 3 aangekomen, weet de lezer dat het woord iets goddelijks is en het instrument waarmee de wereld ontstaan is. de betekenis hiervan, voor mensen wordt geïntroduceerd. In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het woord is dus van levensbelang voor de mens. Maar wat het betekent, daarop moet de lezer nog wachten. Nog mysterieuzer wordt het in vers 5. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Dat roept vragen op. Naast wat is het woord ook wat is het licht en wat is de duisternis? Vers 6. Johannes laat ons nog lang wachten op antwoorden. Na vers 5 komt eerst een onverwachte overgang naar Johannes de Doper. Wie zich al afvroeg hoe het nu precies zat met woord, licht en leven, zal nu nog nieuwsgieriger zijn. Wellicht ook wat verrast. Want door de naam Johannes zal voor de lezer van die tijd de link duidelijk zijn met een marginale subcultuur binnen het Romeinse Rijk. Maar wat die link precies is, zal pas later blijken. Versen 7 en 8. In vers 7 krijgt Johannes naast een naam en herkomst ook een functie. Hij is een getuige van het licht, met het doel dat iedereen door dat licht tot geloof komt. Vers 8 herhaalt dit en verduidelijkt dat Johannes niet het licht zelf is, maar wel de getuige ervan. Binnen deze verse vallen de woorden getuige en licht 3 keer. Zelfs wie de zinstructuur niet helemaal volgt, zal deze trefwoorden wel meekrijgen. Tussendoor staat nog een uitspraak die het doel van het evangelie aangeeft: geloof in Jezus als Zoon van God. In het geval van het Johannes-evangelie is het daarbij van groot belang dat in Jezus het goddelijke woord echt vlees geworden is. En dat is ook waar de proloog naartoe werkt. Versen 9 tot en met 11. Na de introductie van Johannes keert de proloog terug naar de mensheid op zich en daarmee ook naar heel algemeen taalgebruik. Het licht waarvan Johannes getuigde is het ware licht dat ieder mens verlicht en dat in de wereld moest komen. Versen 12 en 13. Hier komt een nieuwe wending. We horen over de groep mensen die hem wel ontvingen. In vers 11 werden ze nog omschreven als wie van hem waren. Het zijn enerzijds mensen binnen het volk Israël die Jezus aannemen, en anderzijds mensen uit de niet-Joden die in Jezus ook het goddelijke woord herkennen. In wat deze mensen te wachten staat, spelen Joods en Grieks-Romeins taalgebruik door elkaar heen. Kinderen van God en geloven in Gods naam zijn typisch Joodse uitdrukkingen. Maar tegelijkertijd is het herkenbaar genoeg in de Grieks-Romeinse wereld om niet af te schrikken. Johannes manoeuvreert ook hier intercultureel gevoelig en leidt langzaam naar zijn centrale punt toe. Hierop moet de lezer nog één vers wachten. In vers 13 werkt Johannes eerst nog wat uit wat hij in vers 12 al gezegd had. Wie in de naam van God gelooft, is een kind van God. En dat is volstrekt onafhankelijk van je afkomst. Versen 14 en 15. De basis voor die uitspraak presenteert Johannes in vers 14, dat voor een antieke lezer ook de grootste schok inhoudt. Het woord is mens geworden. Of in andere vertalingen, het woord is vlees geworden. Hoe moet je je voorstellen dat het goddelijke, menselijke, stoffige gestalte aanneemt? Johannes formuleert het bijzonder direct. Het goddelijke woord dat menselijk vlees wordt. Dit zorgde voor de nodige hoofdbrekers. Waarom? Omdat de paradox is dat de schepper schepsel wordt. Deze paradox trekt Johannes verder door. Hij draait namelijk het voor de gemiddelde Griekse of Joodse lezer meest problematische punt van Jezus' leven, zijn kruisiging en lijden, om tot Jezus' verheerlijking. Het Johannes-evangelie daagt daarmee uit om opnieuw na te denken over wat God wel of niet kan volgens menselijk denken over God. Onmiddellijk na deze verrassende uitspraak grijpt Johannes terug op een andere voorstelling van Gods aanwezigheid onder de mensen. Voor iemand die vertrouwd is met de Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament, klinkt in het in ons midden wonen, of in andere vertalingen zijn tent opslaan, Gods verblijf te midden van het volk door, zoals tijdens de woestijntijd. Ook toen was Gods verblijf een tent. Het laatste deel van vers 14 klinkt terugblikkend. Wij hebben zijn grootheid gezien. Voor de lezer is dit vertrouwd. Welke godheid wordt er niet met grootheid geassocieerd? Johannes gebruikt hier weer herkenbare, algemene begrippen. Dat nodigt uit tot instemming en meegaan in wat er gezegd wordt. Tegelijkertijd moeten een aantal dingen nog inhoudelijk gevuld worden. Welke heerlijkheid? Welke genade? Welke waarheid? Wie zou op dit punt raden dat de heerlijkheid de kruisiging zal zijn, bijvoorbeeld? Dat Jezus de weg, de waarheid en het leven zal zijn? Dat genade Jezus' komst in de wereld zal inhouden? De woorden over de enige geboren zoon die deze grootheid aan de Vader ontleende, klinken op dit moment vooral mysterieus. Vers 16. In vers 16 blijft Johannes terugkijken. Een opmerkelijke, maar wel effectieve tactiek voor een proloog. Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. Is weer zo'n opmerking die bol staat van woorden die positieve associaties oproepen. De vraag is alleen, wie geeft wat voor goedheid? En waarom? Met welke verwachting van een tegenprestatie? En ook aan wie? Dit vers roept positieve associaties en tegelijkertijd vragen op, maar geeft ook weer ruimte voor invulling door Johannes. Bovendien wordt de nieuwsgierigheid van de lezer gewekt door het terugblikkende karakter. Als het dan al zo is dat Johannes en de zijnen genade op genade hebben ontvangen of overstelpt zijn met goedheid vanuit de goddelijke overvloed, wat hebben zij dan precies meegemaakt? Versen 17 en 18. Echt concreet wordt Johannes in vers 17. Hier vallen twee namen van Mozes en van Jezus Christus. Ze hebben allebei een exotische klank, net als bij Johannes eerder. Mozes wordt eigenlijk nergens uitgelegd. De lezer moet weten wie dit is. Hij verschijnt hier als de grote wetgever. De wet is goed. Wat erop volgt en voortbouwt is nog beter. Genade en waarheid in Jezus Christus. Wie het verloop van de proloog gevolgd heeft, zal begrijpen dat het hoogtepunt van Johannes betoog tot dusver, namelijk het woord dat vlees werd, om Jezus Christus moet draaien. Dat is verrassend. Wanneer het goddelijke woord vlees wordt en menselijke gestalte aanneemt, mag je toch verwachten dat het een beetje een mens van naam is. Mozes is wat dat betreft voor een lezer in de eerste eeuw nog een logischer kandidaat dan Jezus Christus. Wie is dat eigenlijk? De achternaam Gezalfde is raadselachtig. De voornaam wijst op Joodse en dus marginale komaf. Moet in deze persoon nu het woord dat alles schiep aan te treffen zijn? Toch is dat duidelijk de insteek van Johannes. Vers 18 benadrukt dit nog eens door na het bekendmaken van de hoofdpersoon, Jezus, nog een keer terug te keren naar het eerdere soort taalgebruik met goed toegankelijke, algemene begrippen. Hier gaat het weer om het kennen van God en ook om de enige geborene die aan het hart van de Vader rust. Een omschrijving die herinnert aan het woord dat er in het begin was en bij God was en zelfs God was. Met dit laatste vers gaat Johannes over naar het eigenlijke verhaal. Met zijn proloog heeft hij lezers cultureel en levensbeschouwelijk aangesproken, ze nieuwsgierig gemaakt en ook duidelijk gemaakt dat het om een verhaal met de grootst mogelijke dimensies zal gaan. Het gaat immers om het goddelijke woord dat de hele wereld schiep en ordent en hoe dat gestalte aannam in een mens. Het is een interculturele tekst, toegankelijk voor Joodse en niet-Joodse oren. Hij sluit aan bij zowel typisch Grieks als typisch Joods gedachtegoed. Verbindt werelden en, zoals uit het verhaal dat volgt zal blijken, ook mensen.